Gemeente, wij verwelkomen vanmorgen veel gasten in ons midden. We nodigen onze gasten en de gemeenteleden hartelijk uit om na de dienst een kopje koffie of thee te drinken in de grote zaal hier achter de kansel. In deze dienst worden 3 collecten gehouden. De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoordij. En na de preker is er een extra collecte voor de instandhouding van het pastoraat. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant dominee Van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 98 en daarvan vers 1 zingt een nieuw gezang de Heere en vers 2, hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98 vers 1 en vers 2. Wij luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen uit de lofzang van Simeon en daarvan het tweede vers. Een licht zo groot, zo straalt van s hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon, dat is gezang hier, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We openen de Bijbel in het Nieuwe Testament in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas en lezen daarvan hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 14. Lucas 2, vers 1 tot en met 14. Waar de geboorte van Jezus Christus wordt beschreven. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, Welke is Christus de Heere in de stad van David? En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met de engelen menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek van vanmorgen op deze eerste kerstdag vindt u in het u voorgelezen gedeelte Lucas 2 en daarvan vers 12, waar wij herlezen. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Tot zover. Zullen wij samen bidden om Gods zegen over deze eredienst. O Heere, almachtige en barmhartige God en Vader in de hemel. Op deze zondagmorgen, op deze eerste kerstdag, uw dag, komen we tot u in uw huis. En Heere, dan komen we in de allereerste plaats tot u om uw grote naam eerbiedig te danken. Te danken dat het vandaag de dag is waarop wij de geboorte van Jezus Christus mogen vieren, gedenken. En dat wij niet de enige zijn die dat doen hier in die grote stad Rotterdam in de Maranatenkerk. Maar dat er overal in Nederland, overal ook in deze stad, verschillende kerken en kerkgenootschappen, maar dat er ook in huisgezinnen gelezen wordt uit de Bijbel, dat kerstevangelie. Dat er in de afgelopen week ook veel scholen en morgen veel zondagsscholen ook weer gedenken aan dat wonder dat u mens werd. Dat u van heel hoog neerdaalde naar deze lage aarde. En dat wij dat niet alleen in de stad doen, maar in heel Nederland. En in heel Europa, in alle continenten van deze wereld, ja, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt. Daar zijn er Christusaanbidders, die al vroeg opstaan toen wij nog op bed lagen. Waren ze in Australië al bezig om samen te komen om uw naam te vereren. En Heren, dan willen wij u danken dat u overal uw aanbidders en uw vereerders hebt. En dat wij niet de enige zijn, maar dat we mee mogen doen in een groot koor miljoenen mensen die met volle mond en met hun gehele hart u loven en prijzen om wat u hebt gedaan. En Heere God, dan kunnen wij dat wonder niet vatten. Met ons verstand kunnen we dat ook niet klein krijgen. Dat u nou zoveel engelen had en dat geen van de engelen, maar dat gij uw enige geboren, uw geliefde zoon, dat u die zond. Dat u afstond. En dat u, Heere Jezus Christus, zoon van David, zoon des mensen, zoon van God, dat u uw glorie hebt afgelegd. En dat om redden degenen die u haten, dat kunnen we niet begrijpen. Dat die grote reddingspoging begonnen is met kerst. Dat het grote reddingswerk door u overlosser, dat u het grote reddingswerk hebt begonnen toen u geboren werd als baby in de kribbe. Dat u kwam naar vijandelijk gebied, waar zonde en dood en ellende en angst en nood en verdriet heerst. En dat u kwam om te redden, om te verlossen, allen die verlost moesten worden. Heren, en dan willen we u bidden, of u door uw Heilige Geest zo vandaag in ons midden wil zijn. En in onze harten wil werken. Want zou u het ene doen en het andere nalaten? Heere Jezus, dat u nou wilde komen in de kribbe. Dat hebt u willen doen. En zou u nou het andere nalaten dat u ook wil komen in ons hart? Mogen we dat wonder voor het eerst beleven als we dat niet kennen? En Heere, mogen we weer dat ook degene die u kennen, uw kinderen, dat ze dat weer opnieuw, dat ze dieper mogen blikken in de kribbe vandaag. En u daarvoor ook hartelijker mogen loven en danken. Wij hebben de Heilige Geest nodig. En daar willen we u om bidden, om die goddelijke geest. Heer, opdat onze harten geraakt mogen worden. Opdat we weer klein mogen worden onder dat grote wonder. Dat het niet alleen maar bekende woorden zijn, dat kennen we al zo lang, dat alle oude kerstevangelie. Maar Heere, dat er vandaag voor ons iets helemaal nieuws bij mag zijn. Dat dat oude weer eens helemaal nieuw mag worden. Dat we zo zullen luisteren alsof we het voor het eerst horen. En dat het ons in vuur en vlam voor u mag zetten. Heere, dan hebben we uw geest nodig en daar bidden we om. Geef dat de woorden ook uit de mond van mij mogen overvloeien van uw eer. U mogen verheerlijken, u groot mogen maken. En dat die woorden ook harten zullen bereiken, gewetens zullen raken, levens zullen vernieuwen. Ja, Heere, dat kunt u alleen. En daarom zijn onze ogen op u. Gedenk zo allen die in moeite zijn, in nood, smart, die eenzaam zijn. Heere, wilt u ook via de kerktelefoon nog uw zegen schenken als er eenzame weduwen zijn, weduwnaars, die nou thuis zitten aan tafel, misschien in een rolstoel, misschien in bed. En luisteren naar de kerktelefoon, naar de woorden, naar de prediking van uw evangelie. En mag er dan goud uit dat kastje komen. Goud uit de kerktelefoon. Goddelijk goud, heerlijk evangelie. En dat dat eenzame harten mag opbeuren. En verdrietigen zal vertroosten. En mensen die in nood zijn zal uitredden. En verlorenen zal zalig maken. Zo dragen we deze dienst aan u op, Heere. Geef ons eerbied en ontzag. Geef ons boven alles vreugde in u op deze dag uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek het Psalm 132. En daarvan vers 4. Zie het blij gerucht der liep voort. Er werd in Efrata gehoord. Vers 5. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. En ook vers 10, ik zal Sions, ik zal der armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs. Psalm 132, vers 4, 5 en 10. gemeente. Wat mij zo opviel hier in de afgelopen weken in Rotterdam is dat je zoveel verlichting ziet buiten. Kerstverlichting. Regelmatig fiets ik door de Canisse Singel heen en daar zie je hele balkons. Allemaal lichtjes en sneeuwpoppen met rode sjaals om. En kerstmannen en trappetjes. En kerstbellen. Bomen die versierd zijn. Wat dat betreft is het kerstfeest voor de wereld het feest van de lichtjes en de liedjes. De kerstliedjes die je kan horen in de winkelcentra als je boodschap aan het doen bent. Het groen en het gala. De kerstbomen en de kippenbouten. Erger wordt het als de kern van het kerstfeest wordt vervangen door iets wat er eigenlijk maar weinig mee te maken heeft. Als het licht der wereld met een hoofdletter vervangen wordt door een paar kaarsjes. Of als het brood des levens, Jezus zegt ik ben het brood des levens, als dat vervangen wordt door de kerststollen. Als die grote gave van God, Gods kerstgeschenk, vervangen wordt door kerstpakketten van de baas. Als het kerstkind vervangen wordt door de kerstman. Als de lofzangen vervangen worden door de jingle bells. En als het niet meer gaat om de Heer, maar om een beetje sfeer. Wat dat betreft het ergste wat ik een paar jaar geleden meegemaakt heb, toen mijn jongste dochter op zwemles zat. En dan zit je wel eens te bladeren zo. En toen las ik een variant op luidklokjes klingelingeling. Ken je dat, kinderen? Ja, dat kennen de kinderen wel. Luidklokjes klingelingeling. Laat de boodschap horen, Christus is geboren. En voor die blijde klanken willen wij God danken. Nou, daar hadden ze wat anders op verzonnen. Daar hadden ze dit op verzonnen. Luidklokjes klingelingeling. Het kerstfeest is gekomen met zijn groene bomen. En in alle landen zie je lichtjes branden. Nou, dat vind ik eigenlijk van de duivel, weet je dat? De kern van het kerstfeest, het kind, dat is weggehaald. En dan worden kleine kindertjes misleid met de een of andere zoete tekst. Maar goed, ik ga vanmorgen natuurlijk niet negatief doen. Wat is het dan wel, dominee? Nou, dat ga ik u vanmorgen met Gods hulp proberen uit te leggen. Wat is dit nou wel, kerstfeest? En ik zet boven de preek, een kind is ons geboren. Drie gedachten, naar aanleiding van de tekst. We gaan letten op drie kenteken, het signalement om dat kind te vinden. Er staat in vers 12, en dit zal uw teken zijn. Gij zult een kinderke vinden, dat is één. Jezus Christus. Ten tweede, gij zult het in doeken gewonden vinden. Dat is twee, de doeken. En ten derde, het zal liggen in een kribbe, dat is drie. Het gaat over de Heer Jezus, over zijn eerste kleertjes, de doeken, en over zijn wiegje, waar hij in lag, de kribbe. Een kind is ons geboren, drie kenmerken. We letten op het kind, de doeken en de kribbe. Nou, we hebben een gedeelte gelezen uit een kerstpreek. De eerste kerstpreek die werd gehouden door een engel. In de open lucht. Een kerstnachtdienst, want het was nacht in Bethlehems dreven. En die kerstpreek van de engel aan de herders, die daar hun nachtwacht hielden over hun kudde, de schapen, die ging gepaard met een stralend licht, de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En die preek van de engel aan de herders, die was vol met evangelie. Daar begint die engel ook mee, vers 10. De engel zei tot hen, vrees niet, ik verkondig u grote blijdschap. Er staat letterlijk, ik evangeliseer u grote blijdschap. Het evangelie, dat is een blijde boodschap van grote blijdschap. Goed nieuws, groot nieuws vanuit de hemel. En dat nieuws is vol van de Heere Jezus. Want dan zegt die engel, Ik verkondig u grote blijdschap, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Christus de Heer. He, dus de Heer Jezus Christus, de Heer, de zaligmaker, dat is het middelpunt. Daar is die engel vol van en dat is zijn boodschap die hij meebrengt, meedeelt. Gemeente, het is altijd weer een gevaar om met kerst te preken over die herders en zo. En over die engel en die engelen die verschenen, die zongen, die tot de herders kwamen. Nou, dan heb je heel veel gezegd over die herders en zo, dat ze aan het zoeken gingen. En over die engelen, ten laatste dan wordt de naam van Jezus nog een keer genoemd als een sluitpost op de begroting. Maar zo moet het dus niet. Het vertrekpunt ligt niet in de herders, maar bij Christus. Het gaat niet om de ervaring en de beleving van die herders en de verschijning van die engel en die prachtige engelenzang. Dan doe je het evangelie tekort. We moeten het middelpunt, het vertrekpunt nemen in de geboorte van de heiland. En zo doet Lucas dat ook in Lucas 2. Christus is geboren. Dat is de kern. Dat is het stralende middelpunt. En vandaar gaan de kringen steeds verder naar de herders en steeds verder. God gaat mensen bij die kribben, bij dat kind brengen. Het evangelie gaat uit, die blijde boodschap. Engelen die verkondigen het en die wijzen van zichzelf af en die wijzen heen naar dat kind. Om hem gaat het en om hem alleen. En gemeente, als die boodschap je echt in je hart bereikt, dan zet dat je in beweging, net als die herders ringen. Dat is de bedoeling ook. Ze ringen zelfs met haast. Nou, net voordat die engelenzang, die massale engelenzang daar buiten in de velden gezongen gaat worden, ere zijn God in de hoogste hemel. Net daarvoor zegt die ene engel waar de Heere Jezus de geboren zaligmaker te vinden is in de stad van David in Bethlehem. En dan geeft u ook een signalement. Dit zal u het teken zijn, een kenteken. Een kindeke, de doeken en de kribben. Dit zal u het teken zijn. U, voor wie zijn dat? Ja, dat zijn die herders natuurlijk. Dat zijn geen lieve herdertjes. Dat waren gewoon ruwe bonken natuurlijk. Herders die waren wat dat betreft niet te vertrouwen. Die stonden op één lijn. Ja, hoeren, tollenaars en herders. Mochten er niet getuigen voor de rechtbank. En die herdertjes die waren niet bezig met mediteren of met bidden of zo. Of met vroom zijn of vroom doen. Helemaal, die waren gewoon bezig met hun werk. Ze hielden de wacht over de kudde. Bovendien die herders, gemeente, kinderen. Die herders die zagen ook de gevolgen van de zondeval. Want af en toe werd er door een vraatzuchtige wolf, werd er zo'n lammetje opgevreten. En af en toe, leeuwen had je ook in die tijd, af en toe kwam er eens een leeuw die een schaap verscheurde. Dat zagen ze ook wel eens gebeuren. Herders. En dan vind ik het zo mooi dat er staat, heden u. Als je goed leest, vers 10, 11 en 12 staat er drie keer dat woordje u. U. U, grote blijdschap. U, heden geboren is. Dit zal u het teken zijn. Een kind is ons geboren. Dat is algemeen waar. Kwam op de aarde voor ons allemaal. Dat is in de algemeenheid waar. Maar weet je, de boodschap moet niet algemeen blijven. Die engel zegt altijd, waarom u? Nu, heden u. Nu, u. En zo moet je vanmorgen luisteren. Het gaat niet om ons allemaal. Het gaat nu om u. Geboren ook voor mij. Die herders die worden apart aangewezen, aangesproken met die blijde boodschap. De Heilige Geest die gaat mensen rondom die kribben verzamelen. Dat is de bedoeling. En dat doet de Heilige Geest nog steeds door middel van die blijde boodschap die verkondigd wordt vanmorgen niet door een engel, maar door een knecht. Opdat er mensen rondom dat kind verzameld, vergaderd gaan worden. En die herders die werden dus overrompeld door die blijde boodschap. Is u dat nou ook wel eens overkomen? Je zit in de kerk, geen verwachting. Geen verwachting. Van tevoren niet gebeden, niet gemediteerd, niet vroom geweest, niet vroom gedaan. Je plofte neer in de bank en net als die herders. Je was misschien erg nog bezig met je werk. En je werd overrompeld door die blijde boodschap. Dat raakte je, die boodschap van Jezus Christus. En dat zette je in beweging. Evangelie is niet een mededeling van Jezus is geboren, punt uit. Nee, de herders die gaan ook een weg en die krijgen ook een routeplanning mee. De engel die wijst hen de weg waar hij te vinden is. Door middel van een aantal kenmerken, dat is ook apart trouwens. Hij is geboren in de stad van David in Bethlehem, daar is hij te vinden. Die herders die krijgen niet te hol, je moet er maar veel zoeken en vaak zoeken. Nee, ze krijgen het over waar ze hem kunnen vinden. Ja. Dat moeten wij ook doen, broeders, op huisbezoek. Niet alleen zeggen, je moet de Here zoeken, je moet zeggen waar je hem kan vinden, derde mensen. En dan geven ze een kenmerkenpreek. Dan krijgen ze een kenmerkenpreek. De L geeft een kenmerkenpreek. Ja, geen kenmerken van kinderen van God. Geen kenmerken van bekeerde mensen. Maar het aparte vind ik dat hier de engel een kenmerkenpreek geeft aan de herders van Jezus Christus. Dit zij u het teken, kentekenen, waaraan de Heer Jezus te herkennen is. De eerste kenteken is een kind. Gij zult een kindeke vinden. Hoort u de zekerheid? Gij zult vinden. Dat is zeker. Dat is goddelijk zeker. Dat is geen misschien, hopelijk, ooit nog eens. Gij zult. En niet ver weg. In Bethlehem. En ze waren in de velden. Dus hoeven we niet jaren te rijden. Ze hoeven ook niet te zwerven. Olof, gij zult vinden. Als je let op dat signalement. Op die kentekenen van Jezus Christus. Een kindeke, dat is het eerste. Nou gemeente, dat is dwars tegen de draad in een kinderke. Die zalig maken, die Messias. Dat nou God mens werd. Dat de Almachtige zwak werd, een zuigeling, een babytje. Dat de hemelkoning een kerstkind werd. Die grote God werd een kleine baby. Kunt u dat vatten? Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Ze zullen de zaligmaker vinden als een zwak, hulpeloos kindeke. Teder, kleiner, afhankelijker, zwakker, hulpelozer is er eigenlijk niet. Een babytje kan niet lopen, kan niet praten, kan alleen maar huilen als honger heeft en als pijn heeft. En dan wordt die zaligmaker, die lang verwachte, die beloofde Messias, die komt in de gestalijn zo gering, zo gewoon. Hij kwam bij ons, heel gewoon. De Zoon van God als mensen, zo. In de gestalte van een zuigeling. Hij is ons in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Alleen, dat zie je nog niet aan de buitenkant. Een hulpeloos kind, een heilig kind. Het is maar goed dat de engel dat gezegd heeft, dat dat een signalement is, een kindeke. He, want misschien hebben ze dus, denk ik, heel anders gedacht. Ze werden in die velden, 's nachts werden ze door de heerlijkheid van de stralend licht. En dan worden ze gewezen de weg naar de Heer der heerlijkheid. En dan hadden ze misschien wel verwacht dat er nog groter heerlijk licht te zien was. De heerlijkheid des Heeren zagen ze, maar de Heer der heerlijkheid, daar was geen heerlijkheid aan. Gewoon een kind. Geen stralenkrans rond zijn hoofd of zo. Al zijn glorie heeft hij afgelegd. Je zou er zo aan voorbij lopen. Een kindeke vinden. Straks zullen de engelen zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede in mensen en welbehagen. Maar voordat die engelen gaan zingen. In mensen en welbehagen. Ligt daar in die kribbe. Het kind. De Zoon van God. Eeuwig welbehagen. En gemeente, weet je waar ik ook wel eens aan gedacht heb? Wat zal het in die kerstnacht in de hemel leeg geweest zijn? De engelen waren er niet. Die waren op aarde aan het zingen. En de Zoon was er ook niet. Wat zal het in de hemel leeg geweest zijn? Er was alleen God. En de rest was op aarde. En wat zal God de Vader met vreugde beneergekeken op zijn Zoon die als een kind in de kribbe lag. Zo werkt God vaak. Gaat tegen de draad van ons denken in. Als je nou kijkt naar het Oude Testament. Hè, bij de verlossing van het volk Israël uit de slavernij van Egypte. En als dan de verlosser geboren wordt, dan zet God in een klein babytje dat ligt te huilen in een biezenmandje. Zal dat nou de verlosser zijn die ons gaat uitleiden uit Egypteland? Ja, zegt God. Dat hulpeloze kindje dat daar dobbert de golven van de Nijl. Zo zwak. Zo vangt de verlossing aan in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament zie ik precies hetzelfde. De verlossing van God komt door middel van een kindeke, een baby. God openbaart zijn grootheid in zijn kleinheid. Weet je wat kerst betekent voor mij? God is klein geworden. En dan moeten wij het ook nog worden. God is klein geworden. En dan moeten wij worden als een kindeke. Want wie niet het geloof heeft als een kind. Daar gaat het om. Nou, dat is het eerste wat ik op mijn hart heb. Het kindeke. Dat is de kern van kerstfeest. En daar gaat het om hem. Als we dat kindeke niet meer in het oog hebben, beste mensen, dan is het een hol en een leeg kerstfeest. Al heb je van alles. Er is een dominee geweest, dominee Jack van Dijk. Die sprak nog wel eens voor de radio. Hij zegt, mensen, was in zijn tijd al zo. We hebben van het kerstfeest, daar hebben we een heel ABC van gemaakt. We hebben er een heel alfabet van gemaakt. Ja, kijk maar. We beginnen bij de A. Kerst A. Kerstavond. Dan gaan we naar de B. Kerst B van kerstboom. Dan gaan we naar de C. Kerst C. Kerstconcert. Ja, dat ook. En dan gaan we naar de D. Kerst D van kerstdiner. Ja, ook. Nou, tot aan de Z van kerstzang. En ze hebben er een heel alfabet van gemaakt. Alleen, nou zijn er zoveel mensen die hebben de K van kerstkind en ze overgeslagen. Want ben je dan arm? Dan ga je aan de essentie voorbij. En daarom staat er hier als eerste, gij zult dat kindeke vinden. Zij de K niet vergeten van kind. Kinderen. Ik heb eens gelezen. Ik heb het niet gezien, maar ik heb eens gelezen van een heel oud schilderij. En op dat schilderij stond het stalletje van Bethlehem. En het was helemaal in donker. Je zag het liggen in het donker en je kon nauwelijks iets van de omtrek zien. Zo donker was dat schilderij. Donker was het ook binnen in de stal. Maar weet je wat die schilder nou gedaan had? Die had in het dak van dat stalletje, had hij een gat gemaakt, geschilderd. En door dat gat scheen nou precies het licht van een ster. Dat scheen zo naar binnen. En het licht van die stralende ster door het gat in de stal, dat licht viel enkel op het gezicht van het kind. En al het andere bleef in het donker liggen. Maar dat kind dat straalde in het licht. Nou, dat is kerst. Dat is het. Weet je wat ik wel eens zou willen? Ik zou al die andere kaarsjes, die zou zo willen uitblazen. De kaars van Maria. Die heilige maagd, Maria. Nou, dat kaarsje uitblazen. De kaars van de rechtvaardige Jozef. Die blaas ik ook uit vanmorgen. En eigenlijk alles. Bovendien, alle kaarsjes gaan ook uit aan het eind van de kerstdag. Hè? Behalve die ene. Kijk maar eens naar die engelen. Die hebben gezongen in de velden van Efrata. En op een gegeven moment, ja, dan wordt het weer donker. Dan gaan ze weer terug naar de engelen. Weg. De kaarsjes van de engelen uitgeblazen. Wijzen. Ja, die komen ook en die gaan op een gegeven moment weer terug naar het oosten. Pst, ook weg. En die herders, ja, die komen ook en die gaan op een gegeven moment weer terug naar hun werk, naar hun schaapjes. Alle kaarsjes gaan uit, alleen dat kind, dat blijft. Gelukkig, die engelen gaan wel naar de hemel terug, maar de Heer Jezus niet. Hij blijft. En ze zagen niemand anders dan geen Jozef, geen Maria, geen wijzen, geen herders, dan Jezus alleen. De K van kind blijft over. En dat is nou nog maar het begin. Die baby van Bethlehem, die is groot geworden. En die is de man van smarten geworden. En die man van smarten die is gestorven aan een kruis. Daar hebben ze maar geslagen. He, maar die man die is, o wonder van Gods kracht, die is ook de vorste des levens geworden, opgestaan. En die is nou de Heere der heerlijkheid aan de rechterhand van zijn vader. Het gaat van de kribbe naar het kruis. En van het kruis gaat het weer naar de kroon. Dat kind, dat staat in vers 11, welk is Christus de Heere? Dat kind wordt Heere genoemd, Heere. En nou denken we vanmorgen aan zijn nederkomst. Hè? En ik denk ook aan zijn wederkomst. Dat kind komt een keer terug. Dat kind komt een keer terug. En dan zal hij als Heer, als Heere. Dan zal alle knie, niet alleen van die wijzen. Niet alleen van die herders. Niet alleen uw knie, hoop ik. Maar dan zal alle knie zich bij die wederkomst voor hem buigen. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. Ja, u ziet het, hè, weet. Het gaat van de stal naar het kruis. En van het kruis naar het graf. En vanuit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. U daalde neer van de troon om mens te zijn. Ja. Het tweede kenmerk, de doeken. Er staat... En ze vonden het kindje liggende en in doeken gewonden. Ja, is dat dan zo apart kenmerk dan? Die doeken, dat was in die tijd heel gewoon. Ingebakerd, dat doen ze tegenwoordig ook weer wat vaker. Ingebakerd. Stijf wikkelen in de doeken. Een pasgeboren babytje. Je zou kunnen zeggen, de engel vertelt aan de herders iets over de eerste kleertjes van dit kind. Ook weer een teken van gereedheid. Doeken. Eenvoudige linnen doeken. Nee, niet. Een teken van nederigheid. Geen pracht, geen praal bij dit koningskind. Ik geloof dat ze het morgen gaan zingen op de kinderbijbelclub. Was het ook een week? Ik weet niet precies hoe de woorden zijn. Maar in ieder geval geen kleertjes of geen wiegje van satijn. Maar een kribbetje van hout. Gewoon maar doekjes om zich heen. Nou, wat is het nou voor... Wat wil de engel hier nou mee zeggen? Nou, gemeente, ik denk twee dingen. Aan de eerste plaats is het natuurlijk voor de herders zo... dat ze aan dat teken geen pracht en geen praal... maar gewoon heel eenvoudig, heel gewoon. Dat was een signalement. Om die zaligmaker te vinden. Maar dat was voor de herders zo. Maar wat is voor ons het signalement, het kenteken om de Heer Jezus te vinden? Dan denk aan een woord van Luther. De grote kerkenvormer Maarten Luther. Maar de Luther zegt dit. Hij zegt, in de boeken van het Oude Testament, mooie gedachte, de boeken van het Oude Testament zijn de doeken waarin Christus is gewikkeld. Daarin vinden we hem. En de Bijbel is als het ware de krib waarin hij is neergelegd. En nou zijn die doeken maar gering en eenvoudig, maar de schat is zo kostbaar, dat kind is zo kostbaar, wat in die doeken van de Bijbelboeken gewonden is. Ja. Hetzelfde zegt Calvijn, hè? Hij is te vinden in het waard van zijn woord, in de kleding van zijn woord. Dus wat is nou de vindplaats als je nou Jezus wil vinden, wie hij nou is? Dan moet je zijn in die Bijbel. Dat is de vindplaats van de Heere Jezus. Hier kom je deze man van smarten, die baby van Bethlehem in tegen. En dan gingen die herders, die gingen naar de stal. Hè? En daar hadden ze ontmoeting met die zaligmaker. Ja. En wat nou die stal is voor de herders, mag ik dat zo eens toepassen? Dat is nou de kerk voor ons. In die stal een kribbe. En in die kribbe een in doeken gewonde baby. In de kerk een stal. Een stal. Hier heb je de ontmoeting met Jezus Christus. In de geest. Hier op Godsdag in Gods huis onder Gods woord. Dan worden de meeste mensen bekeerd. Dan worden de meeste zielen geraakt. Hier vindt de ontmoeting plaats tussen Jezus en de zondaars. Hier wil hij samenkomen. Nou, dat is één toepassing. De doeken, dat zijn de boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Ik heb nog een toepassing. Nog een teken. Die doekengemeente, die doen me ook ergens aan denken. Zijn eerste kleertjes. Die doeken, dat doet mij denken aan de zondeval. He, want in de Bijbel wordt gesproken over de kleding die gegeven is tot bedekking voor een mens nadat de zondeval heeft plaatsgevonden. Dus eigenlijk herinneren onze kleren nog aan de schande van de zonde tegen God. Moet je eens over nadenken. Onze kleding herinnert aan de schande van de opstand tegen God. Adam en Eva die hadden geen kleren, waren naakt. Ze schaamden zich niet, er was een glans op hen. Maar door de kleding, ja, de bedekking. En dan vind ik het zo, ja, zo prachtig. Dat Christus zich liet omwikkelen. Hij liet zich omzwachtelen. Met de doeken van mijn vloek en schande en dood en zonde. Daarvoor is hij ook gekomen om mijn vloek en dood en schande en zonde. Om zich, het werd hem toegerekend. Hij liet zich erdoor omwikkelen. Om mij te kunnen bekleden met het kleed van zijn gerechtigheid. En die doeken, hij liet zich erin winden. Toedraaien, zegt de Afrikaanse vertaling. Toegedraaid. Hij liet zich erin winden. En op het kruis, op het vloekhout, heeft hij mijn zonden en vloek en schande gedragen. En toen is de Heer Jezus gestorven. Toen hebben ze hem, Jozef en Nicodemus, hebben hem gewonden in doek en ze hebben hem in het graf gelegd. En dan komt het, hè. En dan staat hij ten derde dagen op. En gebeurt het dan, kinderen, met die doeken? Dan staat hij ten derde dagen op en dan blijven die doeken waarin hij gewikkeld was, die blijven achter in het graf. Voorgoed. Die gaan niet meer mee. Dus toen hij geboren werd, werd hij erin gewikkeld. En hij is erin gestorven. Maar toen hij opgestaan is, toen liet hij de doeken van mijn schuld en zonde en straf en schande, hij liet ze achter. En daar zijn ze begraven. Daar ligt mijn vloek en zonde voor eeuwig begraven. En dat wordt nooit meer opgegraven. Derde gedachte. Kribben. Dat is het laatste wat ik ga zeggen. We hebben het gehad over een kind is ons geboren. Het signalement van deze zaligmaker. Kindeke, doeken en nou de krib. Heb ik ook eens een poos over na zitten denken. En gij zult hem vinden liggende in de krib. Nou, dat is natuurlijk wel heel ongewoon, dat herkenningsteken. He, want er heeft nog nooit een pasgeboren babytje in een voerbak gelegen van beesten, van dieren, van vee. Nou, dat was wel een heel duidelijk signalement. Daar konden ze aan herkennen dat dat nou echt het kind is wat de engel bedoelde. In een voerbak. Neergelegd door Maria, maar eigenlijk neergelegd door God zelf. Te vondeling gelegd. Te vondeling. Niet omdat de vader hem verlaten heeft, maar omdat zondaars hem zouden vinden. Te vondeling gelegd. Ja, waaraan zullen ze hem herkennen? Aan die doeken. En waarin zullen ze hem herkennen? Aan die wieg, kribbe. En nou staat er dat woord kribbe, dat staat er ook 3 keer. En weet je wat me nou is opgevallen, gemeen? Je ziet dat niet in de grondtekst. Althans niet in deze vertaling. Maar ik vind dat ook wel heel erg mooi. Er staat in vers 7 de kribbe. En ze wonden hem in doeken en ze wond hem in doeken en legde hem neer in. Dan staat er in mijn vertaling de kribbe. Maar letterlijk in de grondtekst staat er niet dat woordje de, er staat niet het woordje een, er staat niks in kribbe. In kribbe. En dan in onze tekst, gij zult vinden liggende in kribbe. Er staat niks. Je zou dus net zo goed kunnen invullen, niet in een kribbe, maar in jullie kribbe. En dat maakt het voor mij nog veel groter. Die zalig maken, die is niet ergens in een kribbe nog aan me zoeken. Maar hij is veel dichterbij gekomen. Als jullie ooit denken, hij is gekomen, hij is geboren in jullie kribbe. En dat is waarschijnlijk in die hun bekende kribben, waar schapen in die stal, waar de kribbe ook was, of een grot of een stal, waar die kribbe stond, waar alle herders uit dat dorp naartoe gingen. En waar schapen werden gebracht bij slecht weer, en waar lammeren in die stal werden geboren. En daar stond die ene kribbe waar al die schaapjes Bethlehem uit dronken. Nou, dat vind ik ook een geweldigheid. Hij komt naar je toe. Niet op verre afstand blijft hij, maar hij komt dichtbij. Hij is niet onvindbaar en niet onbereikbaar. Nou, wat kunnen wij daarvan leren, van die kribben? Dan ga ik, een toepassing. De eerste wat ik leer van die kribben is dit. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan de Heer er alleen maar om aanbidden en luisteren. Dat hij die de ereplaats heeft, had aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. Dat hij nou de laagste plaats vrijwillig inneemt tussen het vee. Zo arm, zo gering, zo nederig, zo laag. Dat hij nou daar wilde geboren worden. In een beestenbak. In een beestenstal. Waar het een beestenboel is. En waar het stinkt. En dat het voor hem niet te min was. Die kribbe, die was van hout. Een kribbetje van hout. Ja. Het was hetzelfde hout. Het was hetzelfde hout waar later het kruis van is gemaakt. Daar is een link tussen de kribbe en tussen het kruis wat later op Golgotha zou staan. Nog eens een gedachte over die kribbe. Ik zei u, in de stal, in de grot, of in de stal, waren die herders daar vaak. Het was een voerbak waar hooi en stro gelegd werd. Hij komt dus in hun leefwereld. Hij komt heel dichtbij, in hun middenwoon. In die stal waar die kribbe stond, dat was ook een soort kraamkamer. Waar lammeren werden geboren. En gemeente, nou, als ik nou naar die kribbe kijk. Ik hoop dat u dat een beetje vat, als u gevoel hebt voor de Bijbelse symboliek. Die stal waar die kribbe stond, dat was een kraamkamer waar ook lammetjes werden geboren. En als ik nou in die kribbe kijk, dan zie ik daarin liggen het lam. Het lam van God. En straks zal Johannes de Doper op hem wijzen, zie het lam van God in de wereld. In de kribbe ligt het lam van God. En dat lam dat zal straks op hout van het kruis worden geslacht. Ik zie een lam als geslacht. Op onze overtredingen. Op onze zonden. Gemeente, het heeft mij getroffen in de voorbereiding. Dat er een oude Joodse traditie is. En die zegt dit. Die kudde die daar graasde bij Bethlehem. Hè, die velden van Efrata. Dat zijn de tempelkudden. Dus die schapen waar die herders over de wacht hielden, dat waren schapen die voor de offers bestemd waren. Offerdieren zouden worden. Dus die herders in Efrata's velden in Bethlehem, die stonden in verbinding met de priesters in Jeruzalems tempel. Er is een hele oude Joodse verwachting en overlevering dat die herders ook de eerste herauten van de Messias zouden zijn. En dat is dus ook gebeurd. Dus die herders en de schapen die ze weiden, die schapen zouden geofferd worden. En dan plots worden ze door de heerlijkheid van de Heer omschenen, omstraald. En dan klinkt het uit de mond van de engel, maar het lam is geboren. En dat lam dat zal miljoenen levens redden. Trouwens ook miljoenen schapen in het leven behouden. Want als dat lam zijn bloed gegeven heeft, dan zijn al die andere lammetjes niet meer nodig. En dan nog een gedachte. Als ik denk aan de kribbe, liggende in de kribbe, ja, dan denk ik ook aan dat voer, een voerbak voor dieren. Daar zit ook een symboliek in. Eten voor de schapen, ook voor de kleine jonge lammetjes. Die kunnen er ook bij. in Bethlehem. En Bethlehem betekent broodhuis. Dus wat gebeurt er nou in de kerstnacht? De Heer Jezus is neergedaald als het brood des levens in het broodhuis. Die voerbak die zeer weer vol. En daar komt het weer, hè? Jezus zegt later zelf, mijn vader geeft u het levende brood. Weer dat persoonlijke u, nu. Opdat u ervan zou eten. Een kribbe vol voedsel, geestelijk voedsel. Niemand hoeft om te komen van de honger. Die van dat brood eet. En weer gemeente, die link naar het kruis. Dat lam in de voerbak, dat zou geslacht worden. Dat brood in die voerbak, dat brood, dat zal straks gebroken worden. Tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Een kribbe. Een voerbak, gemeente, een wieg, hè. Als ik op kraambezoek ga, samen met mijn vrouw, en wij bewonderen dat babytje, dan kan het hooguit, dat dan de moeder tegen mijn vrouw zegt, nou je mag het wel even uit de wieg nemen hoor, even. Maar het is wel de bedoeling dat je weer teruglegt. Maar het wonder, hij is niet de wieg geboren. Dan zou ik het hooguit met even gesproken even mogen vasten, dan mogen ze terug. Een wieg beschermt. Maar een kribbe, dan mag je uit eten. En dan mag je vrij uitnemen. Dat is nou eens bedoeld voor ons. Ik kan danken voor die kribbe, weet je dat? En dat het niet leeg is. Maar vol is. Ja, hoe kom je daar nou bij die kribbe? Dat is een goede vraag. Hoe kom je daar nou bij? Heb je afgelopen vrijdag ook de krant gelezen? Die goede krant, weet je wel, het RD. Het Reformatorisch Dagblad ook gelezen. De voorkant ervan, er stond een plaatje op. Er stond een plaatje op van een vrouw en die kwam uit de geboortekerk in Bethlehem. Ja, waar Jezus geboren is, de plek, daar staat een geboortekerk in Bethlehem, we willen zelf een keer geweest. En dacht, die geboortekerk die staat aan de Kribbeplein, zo noemen ze dat. En het viel mij op dat die vrouw, die kwam bukkend kwam ze uit die geboortekerk. Ja, dat hebben ze expres zo gedaan. Hè, de mensen die vroeger, eeuwen geleden, die geboortekerk hebben gebouwd, die hebben expres de ingang naar de geboortegrot, naar de geboortekerk, die hebben ze heel laag gemaakt. Zodat je er eigenlijk alleen maar bukkend in kan. Je kan er alleen maar bukkend bij. Nou en zo is het met die kribben ook. Die kribben die staan hier hoog hoor. He, die voerbak die is niet alleen bedoeld voor geestelijke giraffen. Nee, dat is bedoeld voor de schapies en voor de jonge lammetjes. Je moet niet klimmen, maar je moet bukken. Die kopjes van die schaapjes allemaal naar beneden, hè, om eruit te eten. Ja, nou dat is nou de houding gemeente, dat is nou de houding. Het is niet te moeilijk om hem te vinden. Het kan wel voor u te min zijn, omdat u uw hoofd niet wilt buigen. Dat kan wel. Die kribbe die staat zo laag. Luther zegt, hij staat zo laag, de duivel die vind je daar niet. Want de duivel is veel te hoogmoedig om zijn kop te buigen. En nou zijn er misschien vanmorgen ook. De Heer Jezus, God maakt het je niet moeilijk. Maar je kan er wel te trots voor zijn om je hoofd te buigen, om je knieën te buigen. Ik kniel bij uw kribben neer, o Jezus, gij mijn leven. En dan zie ik er nog één gedachte in. Dan ga ik echt stoppen hoor. Organist, je kan alvast gaan zitten, maar ik ga nou echt stoppen. Nog één gedachte. En dat is dit. Die kribbe is voor mij ook een profetie. De Heere Jezus te midden van de dieren. Misschien heb er ook nog een os en een ezel bij gestaan, wie weet. Ze kennen de krib van hun meester. God legt zijn zoon neer in de schepping, maar ook voor de schepping. Het raakt zijn komst, raakt de hele schepping, tot in het dierenrijk toe. Ik zei al in het begin van de preek, die herders die zagen de doorwerking van de zonde. Af en toe is een wolf die zo'n schaapje doodde en verslond. En af en toe is een leeuw die dan toch zo'n schaapje te pakken kreeg en verscheurde. De schepping zucht en is nog niet verlost. Maar in deze wereld, in deze schepping staat een kribbe. En dat doet mij weer denken zijn nederkomst aan zijn wederkomst. Weet je wat er dan gaat gebeuren, gemeente? Als de Heer Jezus terugkomt, spoedig. En wij zingen in een van de kerstliederen over die vredevorst. Dat is trouwens ook een van samen. Hè? Wonderlijk, raad, sterke God, Vader, de eeuwigheid, vredevorst. Maar als hij nou terugkomt straks, spoedig. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zal die vredevorst die daar in de kribbe als een babytje huilt. Dan zal die vredevorst zijn vrederijk hier op aarde gaan stichten. En dan zal in vervulling gaan wat Jesaja 11 zegt. Dan zal de wolf met het lam verkeren. En de kalf en de koe en de berin die zullen tezamen weiden. Dan zal er echt vrede op aarde zijn. Waar de engelen van gezongen hebben, maar wat nu nog geen werkelijkheid is, maar dan wel. Zijn shalom wordt werkelijkheid dan. Dan gaat het toch van de kribben naar het kruis. Maar dan eindigt het in de met zijn kroon. En met de wederkomst dan zullen niet enkele, maar ik zei het al, dan zullen alle knieën zich voor hem buigen. Als ik nog eens een bevindelijke toepassing mag maken. Ik ben die stal, Heer. Ik ben die stal. En mijn hart is die kribben. Helemaal leeg. Er ligt niks meer in die kribben. Geen gebed, geen traan. En daar wil God nou zijn zoon in leggen. He, en mijn schandelijke armoede, dat zijn zijn doeken. Ik wond hem in de vloek van de wet. Ik wond hem in mijn schuld. En hij kwam om te betalen. Nou gemeente, ik hoop dat het duidelijk is vanmorgen. He, wat mijn punt is. De K van kind en die doeken en die kribben. En de herders toen ze het gehoord hebben, ze gingen op pad. Gelovend in het woord van de engel, ze gingen op pad. En ze vonden. En toen het allemaal voorbij was, toen gingen ze weer terug naar de schaapjes. Maar het was wel anders geworden. Ze gingen niet meer terug over op de orde van de dag. Het was anders geworden. Ze loofden en ze prijsden God en ze getuigden van hem. Aan de anderen. God geven ons vandaag, morgen, God geven ons dat we met de herders mogen knielen bij het kribbekind. En met de wijzen aanbidden die koning. En dat we met de engelen Gods lof mogen bezingen. Mensentong en engelenstem zingt het kind van Bethlehem. Amen. Wij gaan zingen, Psalm 22. Dat is trouwens de leidende, hè? Psalm 22, vers 5.
We zullen eindigen met een dankgebed. Heere, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. Heb hartelijk dank, o God, dat we ook vanmorgen weer mochten stilstaan bij die aloude blijde tijding, die allereerst door de engel is gebracht, door de engel is bezongen. We kunnen nog niet indenken, Heere, hoe dat geweest is. Dat er stil was in de hemel. Dat de hemel op aarde was. En dat uiteindelijk alle kaarsjes uitgingen. En dat alles weer wegging. De engelen naar de hemel. De wijzen, de herders, gingen allemaal weer terug. Maar u bleef. En Heere, dan willen we u bidden dat ons geloofsoog niemand anders zal zien dan Jezus alleen. Die genaamd wordt de zaligmaker, de verlosser. De Christus, de Messias, de Heer. Hij is de Heer van mijn leven. Heere, wij willen u danken voor uw goedheid die hemelhoog is. Geef dat we ook mogen gaan in de geest naar Bethlehem. De stal binnen zullen gaan, dat het niet te min voor ons is, als stinkt het er van de zonde. Maar Heer, als we onszelf leren kennen, dan leren we ook buigen. Buigen bij u. Dan hebben we eeuwig aan u genoeg. En toch krijgen we nooit van u genoeg. O dierbare zaligmaker, grote heiland, Heer Jezus, gij zijt mijn God. Alleen gij. Geboren werd in de stal en gestorven aan het kruis, ook voor mij. En straks spoedig komt u terug, dan zal uw shalom wereldwijd worden. Heere, wilt u spoedig terugkomen, opdat uw heerschappij wordt erkend tot aan de einde der aarde. En Jezus koning zal zijn, tot in alle eeuwigheid, uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van gezang 2, de lofzang van Maria. Vers 3, hoe heilig is zijn naam. En vers 6, hij heeft na lang geduld met goederen vervuld de hongerige monden. De lofzang van Maria, dat is gezang 2, vers 3 en vers 6. Wij zingen nog als een goede gewoonte na de zegen het ere zij God. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.